onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan het 10e en het 12e zangvers. Psalm 68, het 10e en het 12e zangvers.
Thank you.
kunnen veel bewoorden wel in 2 Koningen 3. Doch vooraf de heilige wet Gods, toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. En nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Koningen 3. Joram, nu de zoon van Ahab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda. En hij regeerde 12 jaar en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder, want hij deed het opgerichte beeld van Baal weg, het welk zijn vader gemaakt had. Evenwel hing hij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël deed zondigen, hij week daarvan niet af. En Mesa, nu de koning der Moabieten, was een veehandelaar en bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. En het geschieden als Ahab gestorven was, dat de koning der Moabieten van de koning van Israël afviel. En zo toog de koning Joram terzelfde tijd uit Samaria een monster de gans Israël, ging heen en zond tot Jozefat, de koning van Juda, zeggende: De koning der Moabieten is van mij afgevallen, zult gij met mij trekken in de oorlog tegen de Moabieten? En hij zeide: Ik zal opkomen, zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. En hij zeide: Door welke weg zullen wij optrekken? Hij zeide: door de weg der woestijn van Edom. En zo toog de koning van Israël heen en de koning van Juda en de koning van Edom. En als zij 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. En toen zeide de koning van Israël: Ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in der Moabieten hand te geven. En Jozefat zeide, is hier geen profeet des Heeren, dat wij door hem de Heeren mochten vragen? En toen antwoordde een van de knechten des konings van Israël, zeide: Hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elias' handen hield. En Jozefat zeide: Des Heeren woord is bij hem, zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zeide tot de koning van Israël: Wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten uw vaders en tot de profeten uw moeder. Doch de koning van Israël zeide hem: Nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zeide: Zo waarachtig als de Heere der Scharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta En zo ik niet het aangezicht van Jozua, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heren op hem kwam. En hij zeide, zo zegt de Heren, maak in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heren, gij lieden zult geen wind zien en gij zult geen regen zien. En nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij drinken zult, gij en uw vee en uw beesten. En daartoe is dat slecht in de ogen des Heren, hij zal ook de Moabieten in uw hand geven. En gij zult alle vaste steden en alle uitgelezen steden slaan, en zult alle goede bomen vellen en alle waterfonteinen stoppen, en alle goede stukken land zult gij met stenen verderven. En het geschiedde des morgens als men het spijzoffer offerde, dat er zie water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd. En toen nu al de Moabieten hoorden dat de koningen opgetogen waren om tegen hen te strijden, zo werden zij samengeroepen van al degene af die de gordel aangorden en daarboven, en zij stonden aan de landpalen. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten en de zon over dat water oprees, zagen de Moabieten dat water tegenover rood gelijk bloed. En zij zeiden, dat bloed is de koningen hebben voorzeker zich met het zwaard verdorven en hebben de een de ander verslagen. Nu dan aan de buit gij Moabieten. Maar als zij aan het leger Israëls kwamen, maakten zich de Israëlieten op en sloegen de Moabieten en zij vloden van hun aangezicht. Ja, zij kwamen in het land slaande ook de Moabieten. En de steden nu braken zij af en een iegelijk wierp zijn steen op alle goede stukken land. En zij vulden ze, stopten alle waterfonteinen en velden alle groene bomen. Totdat zij in Kirhareset alleen de stenen daarvan lieten overblijven en de slingeraars omsingelden en sloegen haar. Doch als de koning der Moabieten zag dat hem de strijd sterk was, nam hij tot zich 700 mannen die het zwaard uittogen om door te breken tegen de koning van Edom, maar zij konden niet. En toen nam hij zijn eerstgeborene zoon die in zijn plaats koning zou worden en offerde hem ten brandoffer op de muur. En daaruit werd een zeer grote toren in Israël, daarom trokken zij van hem af en keerden weder in hun land. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij hier aan het einde van dit jaar, bijna aan het einde van dit jaar, nog in uw huis mochten verkeren. Oh, dan zouden we, als we wisten waar we heen reisden, met een onverzoende ziel gelijk de rijke man zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn, dan zouden we wensen dat we nog één keer in uw huis zouden mogen verkeren om de woorden des levens te mogen horen. En de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen door de straten gaan. Heere, wat is een mensenleven toch aangrijpend, omdat het tijdelijk geworden is. We hebben ons van het eeuwige beroofd in het paradijs, want we hadden eeuwig leven. Maar we hebben ons daarvan beroofd, moed en vrijwillig, en zijn in het tijdelijke gesprongen. We hebben onszelf van het leven beroofd en we hebben u naar troon en kroon gestoten. Omdat we het maar mochten beseffen dat het nu nog is de welaangename tijd, de dag der zaligheid, dat we ons tot u zouden bekeren. Want dat eeuwige wonder dat gij geen lust hebt in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven, als we daar geen acht op slaan. En niet voor uw genadetroon kermende zijn, dan zijn we een hoogmoedig verworpen geslacht. Heren, dat we het ook mochten horen uit het ons voorgelezen woord, hoe het gaat in de mensenleven, als zij zich van u afkeert en als zij kwaad doet in de ogen des Heren. Wat zal het toch zijn als we zo op ons sterfbed aan het einde komen en in onze zonde sterven, gelijk al die goddeloze koningen gestorven zijn. Sterven we zonder barmhartigheid. Heere, maar mocht gij ook deze dag uw barmhartigheid openbaren. Gij openbaart die iedere dag. Want het zijn uw goede tierenheden dat we nog niet vernield zijn en dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Ja, ze zijn alle morgen nieuw, dat gij ons doet ontwaken, dat gij ons eten geeft en dat gij ons een dak boven ons hoofd geeft, een bed om te slapen. O, dat mochten we wel elke dag zingen, dat vers geloof, zij God, met diepst ontzag. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Heere, doe ons haasten en vlieden om ons levenswil. Want gij moet geëerd worden. Anders zullen we daar nooit aan toekomen. Dan zullen we altijd met onszelf bezig zijn totdat we in de dood vallen. Maar gij moet geëerd worden. Gij moet geloofd en geprezen worden. En dat we dat ook mochten opmerken in dit gedeelte, dat er nog een man des Heren in het leger is van Joram en Jozefat, die daar uitsluitsel geeft bij u vandaan. Heren, waar zijn ze in onze dagen, die mannen Gods, die het woord recht snijden, want hij sprak koning Joram niet naar de mond. Zo ze in onze dagen allemaal wel doen. Verheerlijk aan uw naam en kracht. En mochten we het onderscheiden prediken. Uw woord, het is een levend woord. Want uw woord is een zwaard. Scherp snijdender dan enig scherp snijdend, tweede snijdend zwaard. En mochten we het al zo hanteren door de bediening des geestes. Verleen ons onderpand. Heere, red ook de weduwe en de wezen. Wees ze goed en nabij in alles wat ze nodig hebben. Bovenal dat levende manna, dat brood des levens, het welk is Christus. Want hij is onze vrede. O, doe het ons verstaan, Heere, voordat onze zilveren schalen stukken gestoten wordt. En dat we op mochten staan uit ons zondegraf. In en door Christus, om Jezus willen. Amen. Geliefde, we hebben het onlangs nog geciteerd. Ja, citeren, maar hebben we het ook gezongen. We hebben het vanochtend gezongen. Geloof zij God met diepst ontzag. Is dat nou je leven? Zoals de engelen die hemelse zang zongen boven Efrata's velden. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Vrede op aarde, dat betekent niet vrede, vrede, geen gevaar. Weet je wat dat was? Vrede op aarde, dat was Christus. Want hij is de vrede, heb u gepreekt. Tweede kerstdag. Dat was de vrede op aarde. Dat is niet vrede tussen de volkeren, want dat is ons niet beloofd. De Heere zegt, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Veel meer verdeeldheid. He, dus die vrede die er altijd onder verstaan wordt, wat de engelen gezongen hebben, dat gaat over de persoon van Christus. Hij is onze vredevorst, he. De laatste naam van die vijf namen. Want hij zal zijn naam zal wezen, wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid en vredevorst. Hij is onze vrede. Hij is onze verzoener. Hij bewerkt de vrede tussen de vader en de verloren ziel, want we moeten met God verzoend worden. We moeten niet met Christus verzoend worden. We hebben niet tegen Christus gezondigd, we hebben tegen God gezondigd. En als we het dan nader verklaren, dan hebben we ook tegen Christus gezondigd. Hè? We moeten met een drie-enig God verzoend worden. Dat zei Gods oude volk en dat leert ook Gods woord. Hè? Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Niemand kan tot de Vader komen dan door hem. Niemand kan door de Zoon komen dan door de Vader. Het wordt aan alle kanten, wordt het van de mens, wordt het van vlees. Vlees wordt er afgesneden. Geen beweging des vleeses zal dat ooit bewerken. Nee. En als je daar nou van verzekerd bent, leg je dan ook eens een smekeling aan Gods genade troon. Geef me Jezus of ik sterf, gij zonen Davids, ontfermt u mij. Is dat nou je smeekbede? Al zouden je aan zijn voeten doodslaan, is dat nou je smeekbede? Beter te sterven aan de voeten van Christus, mijn jongen. Dat is nog vrij en blij in deze wereld te wonen. Nou, hier gaat het ook over de ere Gods. Joram, de zoon van Ahab, dat was niet. Hij was niet direct koning geworden na Ahab. Toen Ahab en Isabel gestorven waren, dan krijgen we eerst Ahazia. Ahazia werd koning in plaats van Ahab. Dat kunnen we lezen in 1 Koningen 1. En die viel door de tralie. Ik heb u er wel eens over gepreekt. En toen riep hij de hulp in van Baal-Zebub. En Elia de Tisbiet, die kwam hem tegen. Hij zegt, omdat gij naar Baal-Zebub hebt gevraagd, zult gij op uw bed sterven. Gij komt er niet meer vanaf. Gij wordt niet genezen. Nee. Dat is ook in onze dagen. Als de SGP om raad verlegen zit, dan gaan ze een leger raadslieden verzamelen. Baal-Zebub. Als de kerken vergaderen, dan gaan ze een synode beleggen. Baal-Zebub. Ja, Baal-Zebub. Want er hoeft geen kerksynode, is totaal overbodig. Er is één kerksynode geweest, Handelingen 15. Een apostolische kerksynode. Meer is niet nodig hoor, nee. U zegt, maar wat vindt u dan van de synode 16, 18, 16, 19? Ja. Wat heb het alles uitgehaald? Hè? Iedereen is aan de haal gegaan met die drie formulieren van eenigheid. Heb dat de kerk beter gemaakt? Nee. Het zijn de drie formulieren van verdeeldheid geworden. Want God heeft erin geblazen. De gouden kalveren van Jerobiam worden nog gediend. Kijk, dat staat hier ook. Hè. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Niet zo gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder. Want Ahab en Jezebel, die staan wel symbool voor de goddeloosheid ten top. Nou ja, koningin Maaga die kon er ook wel van. Want die had een afgrijzelijke afgod gebouwd in het bos. Hè. Ahab had ook de bossen opgericht. Dat stond allemaal ten dienste van de seksuele lusten van de mens. Dat moet je goed verstaan, hoor. Want je hoeft in die zin over onze dagen, in onze dagen, ja, zonde is geen zonde meer, maar hier bij die goddeloze koningen van Israël, vreselijk, die koning Asa die verbrandde die afgrijzelijke afgod van zijn grootmoeder, en hij zette haar van de troon. Ja, dan weten ze in onze dagen niet meer wat dat is, maar dit hoofdstuk bepaalt ons, als er nog een man Gods is, hoe God werkt. Hoe God werkt door die man. Hij deed wel het opgerichte beeld van Baal weg, die Ahab had opgericht. Maar hij ging de zonde van Jerobiam, de zoon van Nebat, aan. En Jerobiam diende de gouden kalveren. Nou ja, wat is dat naar Baal, de afgod Baal? Ahab had er een beeld van opgericht. U moet daar denken, Baal Moloch. Dat is precies hetzelfde. De Moloch, dat is een afspiegeling, Baphomet, afspiegeling van de duivel. Dat worden duivelaanbidders. Ahab en Jezebel waren duivelaanbidders. Ja, absoluut. Koning Ahazia ook. Baal-Zebub, duivelaanbidders. Joram bracht het er niet heel beter van, want Jerobiam die stond ook niet goed te boek. Want dat was de koning die Israël deed zondigen. Er werd nog een man gods naartoe gestuurd om dat altaar door midden te scheuren. Als een godswonder scheurde dat. Maar Jerobiam ging gewoon door. Hij ging gewoon door. Want al stiet gij een dwaas in de loop van de mortier. Weet je wat, ik heb u dat uitgelegd, een mortier, in de loop van een mortier. Jerobiam met zijn hoofd naar beneden in de loop van een mortier. En je stampt hem aan, weet je wat dat woord zegt? Zijn dwaasheid zou van hem niet afwijken. Nou, zo was het ook met Joram gesteld. Met Joram had nog enigszins een sprekend geweten. Dat zullen we ook in dit hoofdstuk hebben. We hebben het al opgelezen. En ten tijde van koning Ahab diende de koning der Moabieten. Die was onder zijns, zo noemt de schrift dat, onder zijns. Die moest belasting betalen aan Ahab, die was onderworpen aan Ahab. Hij leverde 100.000 rammen en 100.000 lammeren met de wol. Maar Het geschiedde als Achab gestorven was dat de koning, de Moabieten van de koning van Israël, afviel. Hij stopte met die leven. Hij verhief zich. Hij wilde onder dat zijns vandaan. Hè, onder die belastingverplichting. Maar de koning Joram pikte dat niet. En zo toog koning Joram terzelfde tijd uit Samaria, monsterde gans Israël. Hij liet het er niet bij zitten. En hij ging heen en zond Jozefat, de koning van Juda, zeggen: de koning der Moabieten is van mij afgevallen. Hij wil geen belasting meer betalen. Hij wil niet die 200.000 vee, stuks vee, niet meer leveren. Zult gij met mij trekken in oorlog tegen de Moabieten? En dan zegt hij: Godvrezende koning Jozefat, zonder de heren te vragen. Moet je eens opletten. Zonder de heren te vragen. Hij zeide: ik zal opkomen. Zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. Dat is echt goddeloos. Echt goddeloos. Ook al het betreft het een kind van God, een godvrezende koning. Hij had het met Achab, had hij het ook gedaan. Hè? Toen Achab, Jozef had ook vroeg in een strijd tegen Syrië, tegen de Assyriërs. Zult gij met me optrekken, had Jozef had zo ja gezegd, zonder de Heere te vragen. En toen kwam Jozef had in een levensgevaarlijke situatie tijdens die strijd. Hij riep de Heer aan, de Heer verloste hem wel. Maar hij had de man des Heeren niet gevraagd. Ja. En dan kun je je in een levensgevaar begeven. Dat is God verzoeken, laat ik het zo eens zeggen. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Maar Jozef had, hij verzocht God: ik zal opkomen, zo zal ik zijn gelijk gij zijt. Hij onderwerpt zich gelijk aan die goddeloze Joram. Echt goddeloos. Dat wil de Heer niet hebben zo. Nou, absoluut niet. U moet wel goed verstaan dat, hoewel het rijk gescheurd was, de 10 stammen en de 2 stammen, het was een broedervolk. En dat bleef het, dat broedervolk. Want de over Jordaanse stammen, zoals Gad, Ruben, Gad en Manasse, de halve stam van Manasse, die mochten niet in rust naar een erfdeel begeven. Ze moesten eerst die andere stammen helpen ten strijde om al die Canaanieten, die Jevusieten, die Ferizieten uit het land te werpen. Ze mochten niet eerder naar hun landpalen terugkeren en rust nemen totdat die strijd beslecht was. Nou, op zich was het niet goddeloos om in deze strijd, want dat was ook geprofeteerd, Moab zal aan uw voeten zitten. Moab zal onderworpen zijn aan Israël. He, dus het was geen onrechtvaardige strijd zoals Joram die ter hand nam. He, maar Jozef had dat eerst de Heere moeten vragen. Zal ik optrekken? He, hoeveel keer heb koning David de Heere niet gevraagd? Heere, zal ik optrekken tot de Filistijnen? Zult gij ze in mijn hand geven? Ik moet zomaar niet uittrekken. Eerst de Heere vragen. Vraag naar de Heere en zijn de sterke. Dan zal hij uw heil bewerken. En toen vroeg koning Joram: door welke weg zullen wij optrekken? Hij liet de leiding een beetje over aan Jozefat, want Joram had nog enig respect voor die godvrezende koning Jozefat. Joram had geen leiding des Heer, hij kende dat geen eens. Tegenwoordig kennen ze het niet meer. Nee, dan moeten ze allemaal vergaderen. De vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat en de vergadering is mislukt. En dat zie je met die HK. Weer een synodevergadering geweest, allemaal goddeloze wet aangenomen. Maar daar hangt een prijskaartje aan. Want daar rekent God mee af, hoor. Je moet nou echt niet denken, synodevergadering. In de ogen van God zegt dat helemaal 0,niks. Helemaal 0,niks. Kortie van der Sluis nog zeggen: ja, we zijn ambtelijk meegenomen. Oh, daarmee ga je ambtelijk naar de hel. Weet er dan ook mee eens. Al die onzin in onze dagen. De nuchterheid. En dan heb ik het over de geloofsnuchterheid, maar ook de natuurlijke nuchterheid. Je kan het haast niet meer vinden op deze aardbodem. Nou spreek ik wereldwijd. Je kan het haast niet meer vinden. En gisteren nog gelezen dat Trump een besluit genomen heeft dat hij Duitsland onder censuur zet. Hij zegt tegen Merkel: stopt met die Russische pipeleiding van Siberië naar Denemarken. Want anders begin ik een handelsoorlog. Zonder verstand. Daar is helemaal geen verstand in. Wat bemoeien ze zich ermee? Amerika moet altijd voor wereldpolitie spelen. Nou, daar worden de mensen zat van. Maar hier heb Joram nog enig respect voor Jozefat. Hij zei het, door welke weg zullen we gaan? Zullen wij optrekken door de weg der woestijn van Edom? Kijk, de koning van Edom, die was hierbij. Hè, er waren drie koningen, koning Joram, koning Jozefat, koning Edom. En die koning Edom, dat was een stadhouder in Juda. Ja, niet ingehuurd, hij was geheel onderworpen, Edom, is Esau. Geheel onderworpen. Ten tijde van Jozefat was hij stadhouder van de koning van Juda, in Juda, in het Tweestammenrijk. En die toog ook mee, alzo toog de koning Israël heden, de koning van Juda en de koning van Edom. En als zij 7 dagreizen omgetogen waren, zo hadden zij het leger en het vee dat hen volgde geen water. En ze kwamen zonder water, ja. En zonder water in natuurlijk opzicht, ja, dan moet je sterven. Ja, we lazen gisteren nog dat de goudprijs is gestegen tot $1500. $1500. Nou, als je daar midden in de woestijn, ik vergelijk het werk, moet er wel eens om lachen, denk ik. Ja, mensen, iedereen in goud investeren. Al die kopersmeden, al die goudhandelaars, echt zielige mensen zijn dat. Want dan kom je midden in de woestijn, hè, en we leven midden in de woestijn van het leven, maar dan kom je midden in de woestijn en dan heb je een vrachtwagen vol met goud, al die goudstaven, en dan sta je zonder water. Kun je dan dat zeil opslaan en zeggen, nou, dan gaan we een staafje goud opeten of opdrinken. Als er een crisis komt, wat heb je dan aan je kilo's goud, mensen? Echt zielig hoor, echt zielig. Koop voor mij goud, beproefd komende uit het vuur. Daar heb ik dat dan. Dan word je gespijzigd en gelaafd. Maar daar stonden ze dan, hè, geen water. Toen zeiden de koning van Israël, Joram was dat, ach, dat de Heere deze drie koningen geroepen heeft om die in der Moabiet de hand te geven. Dat was een ongelovige wanhoopskreet. Een ongelovige, ja, Joram, dat was, die had geen geloof. Ongelovige wanhoop. Hij zegt, ach, had het maar niet gedaan. Want nou zullen we overgeleverd worden in de handen der Moabieten. Hadden we het maar niet gedaan. Maar Jozefat zeide, is hier geen profeet des Heren, dat wij door hem de Heren mochten vragen. Ja, het was wel een beetje te laat. Maar Jozefat, dat was toch een man. Ja, hij was niet zo geoefend in het geloof, net als Hiskia. Maar ja, er is geen licht zo groot of er is wel een schaduwzijde. Moet ons maar niet verheffen boven Jozefat, want hij vraagt hier toch naar de Heren. Is hier geen profeet des Heren, dat wij door hem de Heren mochten vragen. Als nou een land in een crisis komt en koning Alexander die gaat die vraag nog eens stellen, dan zou er nog enige hoop zijn. Maar weet je wat een koning, hoogmoedig op de troon, hè, die laat al die mensen op audiëntie komen. Maar het is hier precies andersom. Ze verzochten Elise niet om te komen. Nee, die drie koningen, die gaan als vernederde mannetjes, die gaan naar Elisa toe. En ze klopt aan zijn deur. De profeet, profeet. Toen antwoordde een van de knechten des konings van Israël en zeide, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elias handen gooit. Dus die Elia diende, hij had twee delen van Elias geest ontvangen. En dan zei Jozefat, want hij kende natuurlijk de profeet Elisa. Hij kende ook de profeet Elia, want die heeft de dood van Ahab nog meegemaakt, Elia. En die heeft koning Ahazia. Koning Ahazia. Twee koningen, vers 1. Koning Ahazia, die werd koning na Ahab's dood. Die heeft Elia nog meegemaakt. Elisa was nog niet zo lang profeet. Hier in dit derde hoofdstuk van Twee Koningen. Maar Jozefat zeide, des Heren woord is bij hem. Hij wil zeggen dat hij een trouw profeet van de ware God was en dien volger vanwege de Heren hun goede raad zou kunnen geven. Nou, dat is al heel wat als een koning dat mag opmerken, want een koning wordt geacht om raad te geven. Hè? Wee het land welks koning een kind is. Dus een koning zonder raad. Maar dit strekt Jozefat tot eer, hè, dat hij in zijn nood de Heere gaat vragen, de mond des Heeren gaat vragen. En door middel van de profeten, Heere, want de Heere sprak door middel van de profeten tot het volk, tot de koningen, in bestraffing, in bemoediging, in de belofte. En Jozef had des Heere woord is bij hem, zo togen tot hem af, goed letten wat er staat, zo togen tot hem af. Ze verzochten niet om Elisa te komen, zo togen zij tot hem af. De koning van Israël, Jozef had en de koning van Edom. Nou, daar kwamen ze bij. Hoe Elisa in dat leger gekomen is, dat is allemaal goddelijke voorzienigheid. Dat moest. Want de Heere wist al wat er gebeurde. Ja. Ja. De Heere wist wel dat ze geen water zouden overhouden. Oh ja. Dat is de hand Gods. Hè? Merk je op de hand Gods in je leven. Merk je het op? Hè? De slaande hand Gods. De helende hand Gods. Want als je een bastaard bent, dan word je niet gekastijd. Nee. De Heere komt, eigenlijk doet hij hier alles om Jozefats wil. Om Jozefats wil. Zonder water. Brandend zand en nergens water. Want de Heere wil er om gebeden worden. Ja, dan gaat Jozefat, die komt op zijn plaats voor God terecht. En dan gaat hij naar de Heere vragen, is hij nog een profeet des Heere? Dat wij door hem de Heere mochten vragen. Want we zijn in grote nood, in levensgevaar eigenlijk. Want als de koning van Moab dat te weten zou komen, dat ze zonder water waren. Nou, dan had hij afgetrokken en had hij ze allemaal in de pan gehad. En Jozef had des Heere woord is bij hem dus. Jozef had erkende de profeet Elisa. Maar Elisa zeide tot de koning van Israël, tot Joram, wat heb ik met u te doen? Nou, moet je je eens voorstellen. Hè? Er is een grote nood, een grote crisis in Nederland en... koning Alexander die vraagt om een godvrezende dominee, als ze er daar nog zijn. En dan zegt die dominee, wat heb ik met u te doen, koning Alexander? Je hebt je hele leven in je zonde geleefd, wat heb ik met u te doen? Nee, het is nou allemaal vereering van het koningshuis. Echt goddeloos hoor, dat is echt goddeloos. Ik gun die mensen de plek hoor. Oh. Ja, maar je bent koning van God. En dan voor de mensen. Eerst voor God. God liefhebben op het hoogst. De samenvatting van de wet. God liefhebben op het hoogst. En je naast als jezelf. Nou, maar Elisa die kende niemand meer naar het vlees. Net wat Paulus zegt. Ik ken niemand meer naar het vlees. Oh, ben je Petrus? Oh, ben je niet verachtelijk. Maar dan staat de ere Gods in je leven... Nummer 1, dat zien we hier bij Elisa, dat is een koning. Koning Joram van Israël, van de 10 stammen. Dat is geen heidense koning, in die zin. Dat was een verbondskoning. Ja, hij gedroeg zich goddeloos. En daarom sneed Elisa het woord recht. Hij zegt, wat heb ik met u te doen? Gaat heen tot de profeten van uw vader Agab, tot de profeten van uw moeder Izebel... Bid tot uw afgoden dat die u redden. Je hebt nooit naar mij gevraagd. Je hebt nooit naar God gevraagd. En nou heb je God ineens nodig. Als een EHBO-God. Doch de koning van Israël zeide nee. Want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen. Om die in der Moabieten hand te geven. Komt hij uit die wanhoopsklacht. Komt hij enigszins boven. Hierin zien we dat koning Joram nog enigszins een sprekend geweten heeft. Nou, zegt Elisa, zo waarachtig als de Heere der Ischare leeft voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozef, wat de koning van Juda opnam, ik zou uw aangezicht niet aanschouwen, nog u aanzien. Elisa zegt, ik zou het om u niet gedaan hebben, want u hebt de ere Gods hele leven lang vertreden, u hebt zich niet bekeerd, en dan helpt al uw geroep, in nood ook niet meer. Nee, de Heere zal u niet horen. Ik doe het niet om uwentwille, zei hij gezegd. Ik doe het om Jozefats willen. En dan komen we aan de tekstwoorden van de prediking, vers 15. Nu dan, breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heeren op hem kwam. Breng mij een speelman. Nee, er was zoveel krijgsrumoer. Je kan zo ingenomen worden door de zorgvuldigheden deze levens. En je kan zo ingenomen worden door de sleur des levens, hè, door het werk uw handen, kan je zo door ingenomen bezet worden, ook Gods volk. We zijn uit de aarde aards, stof ben ik, zegt Job, en tot stof zal ik wederkeren. Als je jezelf boven het stof verheft, dat is allemaal te veel mensen, stof zijn we. En tot stof zullen we wederkeren. Ja, als de Heer zijn volk uit het stof verhoogt, uit de drek verhoogt, dan mogen ze wel eens zingen. Ja, zo zingen, dan gaan ze met de engelen meezingen. Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde in de mensen welwaren. Maar we zien hier, dat had Elisa niet op zak. Kijk, hier betreft een levensgevaarlijke noodsituatie. Dan wil koning Joram ook nog wel aan de voeten van Elisa zitten. Hoewel Achab, toen Micha optrad, ja, hij zegt tegen Jozef al, deze profeet heeft nog nooit iets goeds van me gezegd. Nou, er kon ook niks goeds van Achab gezegd worden. Ja, als we nou dat stuk van die dokter A. Huigen eens lezen, oh, die heb het over het eindgericht. Wordt zo open en bloot in het RD gepubliceerd. Mensen, ze schamen zich nergens meer over. En dan zegt hij, dan haalt hij zeg maar de artikel 37 aan van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij zegt, ja, Dudo de Bre, die werd nog geconfronteerd met het geweld der goddelozen. Hij zegt, daar heb ik geen ervaring mee. Nee, dat komt, dokter Huigen, omdat je deel uitmaakt van de goddelozen. Ze weten niet eens meer wat ze zeggen. De Heere, die bewerkt het zo dat ze zichzelf openbaren. Dus, ja, dat zegt zelfs dokter Opethoff, in onze dagen worden we niet meer vervolgd. Dan zeg hij, ik ben niet een kind van God. Dat zeg hij dan. Dat zegt die dokter Huigen openlijk. Ik ervaar niet het geweld der goddelozen. En er staat in Gods woord geschreven, alle die godzalig leven, zullen, dat is geen misschientje, dat zal, die zullen vervolgd worden. Gij zult van alle gehaat worden. Daar heb je het geweld der goddelozen. En als je dat niet ervaart, dan ben je absoluut in de eeuwigheid, kan je dan geen kind van God zijn. Dan ben je van de wereld, dan word je niet vervolgd. De SGP zal nooit vervolgd worden. Nou, absoluut niet. Die passen zich naadloos aan. Het RD zal nooit vervolgd worden, gecensureerd worden. Dat past zich op alle fronten naadloos aan de eisen der goddelozen. Een beetje sjoemelen in de marge, er moet natuurlijk altijd wel een beetje godsdienst bij. Dat doet die dokter Huigo. Ja. Hij zegt nooit dat geweld der goddelozen ervaren. Nee, natuurlijk niet, man. Want je praat naar de mond van de goddelozen. Je bent een goddeloze. En dan sta je daar in je badpak, hè, op je racefiets. Hij zegt, ja, hij zegt, als het over het eindgericht gaat, dan past ons wel een bescheiden houding. Nou, mooi die foto van dat badpak, moet er maar eens naast plakken. Over een bescheiden houding gesproken. God zal je verdoemen, man, met je vrome prietpraat. Het is ontzaglijk in onze dagen. En er is geen ene dominee die zijn mond daarover verheft met macht. Weet je waarom niet? Ja, ze zijn allemaal God, ik ben de ergste. Maar weet je wat dat is? Allemaal verrekte hoogmoed. Allemaal verrekte hoogmoed is dat. Dat je het niet voor de eer van God. Hier, Elisa neemt het voor de eer van God op. Hij zegt, koning, Joram, wat heb ik met u te doen? Maak dat je wegkomt, man. Het is dat Jozef wat erbij is. Anders had ik u niet beantwoord. Anders had ik u geen woord waardig gekeurd. Die afsnijdende taal, dat wordt in onze dagen gehaat. En ze zouden je dood kijken. Want je moet nou echt niet denken dat Elisa welkom, deze Elisa welkom is binnen de Refo-geleden. Nou, die man die zou vermoord worden. Ik spreek uit ervaring, hoor. Ik spreek uit ervaring. Want er is geen enkele dominee die zo spreekt als Elisa hier spreekt. Die het zo voor de ere Gods op. Elisa leefde niet meer. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En alles wat ik in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons van God. Die mensen staan recht voor God. Voor wiens aangezicht ik sta, zegt Elisa. Hij stond niet voor het aangezicht der koningen. Hij stond voor het aangezicht des Heren. Ik ken niemand meer uit het vlees. Joram, wie ben je eigenlijk? Ik zou het om u lieden, om u niet doen. Nee. Ik heb het aangezicht van Jozefat opgenomen. Nu dan breng mij een speelman. Ja, dat is één die op muzikale instrumenten speelt. We kunnen dat verder in Gods woord vinden. Koning David, die werd toen hij jong was, dikwijls bij koning Saul geroepen om voor koning Saul met de harp te spelen om vrede in zijn gemoed. Hè, want hij was bezet met de verkeerde geest. En dat zien we ook als tot twee man toe die speer naar David werpt, die in de wand spietsen. David kon hem net ontwijken en dan zat hij harp te spelen. En dan zat hij de psalmen Davids te tokkelen. Om Saul, om hem gerust te stellen. Het hebben Saul niet geholpen. Nee. We lezen het ook in de geschiedenis van Saul. Hè, dat Samuel onderricht net nadat hij hem tot koning gezalfd heeft met een kruik. En dan zegt hij: trek op. De geest des Heeren zal vaardig over u worden. Gij zult profeteren en gij zult in een andere man veranderd worden. Ja, Saul veranderde in een andere man. Hij werd niet vernieuwd, maar veranderd. Wel verandering, maar geen verbetering. Kijk, van de kroeg tot de kerk bekeerd. Er zijn er zoveel in onze dagen. En zeker in mijn jonge tijd. Toen werden er wel veel mensen bekeerd. Maar er werden er ook heel veel van de kroeg naar de kerk bekeerd. Dat werd toen nog onderscheiden. Nou, onderscheidt men dat niet. Als ze van de kroeg naar de kerk bekeerd worden, dat noemt men echte bekering. Nou ja, alles heeft onderzoek nodig. Hè? Maar dat onderzoek in onze dagen ontbreekt omdat de separerende prediking is weg. Er is geen enkele dominee die zo separeert als Elisa hier doet ten aanzien van Joram. Dan snijdt hij al dat koninklijke vlees eraf, want dat was puur vlees. Dus Saul kreeg ook deels een profetische geest. Dat ze verwonderd uitriepen, is Saul ook onder de profeten. En dan gaat Samuel verder. Het zal geschieden als u deze tekenen zult komen. Doe gij wat uw hand vinden zal en de God, want God zal met jullie zijn. En dan moet hij heen gaan en daar aan de heuvel. Zo, er kwam een hoop profeten hem tegemoet en de geest des Heeren werd vaardig over hen en hij profeteerde in het midden van hen. En het geschiedde als een iegelijk die hem van tevoren gekend had, zag dat hij ziek profeteerde met de profeten. Toen zei het volk, is Saul ook onder de profeten. En zij kwamen hem met harpen, met luiten, met instrumenten, muziekinstrumenten tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over Saul. He, maar dat was niet tot zijn zaligheid, want je kan, ja, de geest der profetie. En je kan een ambt bekleden en toch niet bekeerd. Nee, maar dat gold voor Elisa natuurlijk niet. Elisa was bekeerd, dat was een geroepen knecht van God. Maar hij beschikte niet, trouwens niet één knecht van God, alleen de knecht des Heren beschikte over de geest zonder mate. De knecht des Heren met een hoofdletter. Maar geen enkele knecht des Heeren beschikt over de geest. Dat heeft hij niet op zak. Elisa zegt, breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heeren op hem kwam. De geest des Heeren, hij had de geest des Heeren. Oh ja. Maar hij moest op hem komen met kracht. Die geest der profetie. Vader Jacob op zijn sterfbed. Dan komt de geest der profetie. Ja, hij had de Heilige Geest. Al Gods kinderen hebben de Heilige Geest. Maar om te profeteren, dat is een bijzondere gave des geestes. Die had Jacob verkregen te Peniel. Dat is de tweede bekering. Die had Jacob verkregen te Peniel, de geest der profetie. Kon die toekomstige dingen profeteren. Kijk maar op zijn sterfbed als hij zijn zonen zegent. Dan profeteert Jacob door de geest der profetie. Ook de profeet Elisa had dat niet in zijn zak. Hij kon maar zo niet. Al dat oorlogsgeluid. Je kan er zo ongeestelijk van worden. En zo moet Gods volk zich dikwijls waarnemen. Philpot zegt in een zeker verband. Hij zegt, ik heb net zoveel geestelijk leven als het paard van de groenteboer. En jij gaat zo leren kennen van God. Hè? Na ontvangen genade. Net zoveel geestelijk leven als het paard van de groenteboer. Nou, toen ik dat las, las ik dat in mijn verloren bestaan. Na ontvangen genade, ik denk, kijk, dit is nog eens een man die God vreest. Ook in die zin getuigd, deze geest met onze geest, dat we kinderen God zijn. Want zoals dokter Huigen, die weet niet waar ik over praat. Als ik dan dit aanhaal van Philpott, Nestje veel geestelijk levenspaard van de groenteboer. Want die hebben zoveel licht en zoveel kennis. Ze zijn Gods woord veel beter gaan verstaan als ooit, als onze oudvaders en reformatoren. Maar het is allemaal niks, het is allemaal lucht. Het zijn allemaal ketterijen. Uit die doctorale, ongecensureerde doctorale reformatorenkast. Ik heb er 10 van die doctoren uitgepikt. Ze zijn het allemaal hoor. Ook alle dominees behoren ertoe. Ik heb onlangs gezegd als die tekst van de leiders deze volks zijn verleiders. En die door hen geleid worden opgeslokt. Als die tekst niet meer geldt in onze dagen ten aanzien van het reformatorendom. Dan is Gods woord een leugenboek. Dat zijn de feiten. Dat komt elke dag openbaar. Nou is een stuk over met dokter Huigen. Ze zijn dokter, professor in de... En dan schrijven ze een theologenblog. Ja, leugenblog zijn dat. Allemaal bladvulling. Het wordt in het RD geplaatst. Alsof een hoogstaand stuk betreft. Nou, ik zei, dit vertellen dokter Huigen. Je komt dat eindgericht niet door. Nee. Tenzij je eigenlijk waarachtig toch onbekeerd. Anders kom je dat niet door. En dat geldt ons allen. Dat geldt ons allen. Als wij niet in een verzoende betrekking staan met God, kom je dat eindgericht niet door. Want Christus houdt dat eindgericht. Hij is gesteld als rechter over hemel en aarde. Waar zullen we dan moeten aanbelanden? Als we nooit met God verzoend zijn geworden. Als we niet als een smekeling hebben verkeerd aan de troon van Gods genade. Je rolt de ene dag naar de andere dag. Wat een leven is dat eigenlijk. Verschrikkelijk, verschrikkelijk mensen. En je hart wil gaande hadden. Joram had nog enigszins in geweten. Hij heeft zich niet bekeerd, maar hij had nog enigszins in geweten. Dat hij aan die voeten van Elisa wil verkeren. Maar Elisa, ja, die schopt hem eigenlijk weg. Want het is, hij zegt, dat is allemaal fake, dat is allemaal hypocriet. Want je hebt wel God nodig in de dagen van je tegenspoed. Maar in je voorspoed heb je hem niet nodig. Dan dien je de gouden kalveren van Jerobeam. Dan moeten we onszelf eens onderzoeken. Want het gaat over ons hoor. Joram is al lang gestorven. Elisa is al lang gestorven. Het gaat over ons. Het is voor ons geschreven. Het is tot onze stichting geschreven. Alles wat geschreven is, dat is voor ons geschreven. Daartoe dient de prediking. Daarom moet het ook altijd in het heden worden geplaatst. Dit is niet louter Bijbelse geschiedenis. Het wordt anno 2019, op de valreep wordt het u nog gepreekt. Op de valreep wordt het u nog gepreekt. Breng mij een speelman. Al die kletteren van zwaarden, dat moest stoppen. Breng mij een speelman. Al dat rumoer in de wereld, die vleeselijke bezigheid, die zorgvuldigheden deze levens. Je moet de Heere in de eenzaamheid zoeken. In de eenzaamheid. Elia ging door de woestijn tot aan de berg Horeb om met God te spreken. Mozes klom de berg op om met God te spreken. In de eenzaamheid. Ik zonder je eigen wel eens af, kinderen. In de eenzaamheid. Om tot de Heere te roepen. Maar kijk, al die oppervlakkige gebeden aan tafel en voor je bed. Oh, kniel je hier niet meer voor je bed. Hè? Maar waar zijn die innige gebeden? Waar is dat innig smeekgebed tot God, tot je schepper? Heere, ontferm u mijner. Ach, Heere, ach, wie het mijn ziel door u gered. Ben je daar nou mee bezet? Alle dagen van je leven. Want dan zou je de 80 jaren moeten smeken, mijn kind. Je ziel is het zo eeuwig waard en God is het zo eeuwig waard. Ja, hij kan het in een ogenblik geven. Nou, met die wetenschap val God toch te voet. Op genade of ongenade. Het moet een keer vrije genade worden. Ja, breng mij een speelman. Opdat iedereen zwijgt, opdat ik het van de Heere mag ontvangen, die geest de profetie en het geschieden als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heere op hem kwam. Ja, er staat hier ook in de kanttekeningen, terecht zullen de kracht hadden de profeten niet te alle tijden, maar het beliefde de Heere die hen te verlenen als zij het nodig hadden. De Heere die geeft zijn kracht, zijn genade, zijn geest, Hoewel, ik heb al gezegd, al Gods kinderen hebben de geest, de inwoning des geestes. Maar niet elk kind van God heeft de geest de profetie. Nou, een dominee behoort dat te hebben. De geest de profetie. Oh ja. Ik heb wel dominees gekend, oudvaders gekend, die hadden de geest de profetie. De Schotse godzalige vaderen hadden de geest der profetie. Nou, dat kun je nakijken hoor, dat kwam allemaal uit. Dat kwam allemaal uit. Hij zal u het toekomende, de toekomende dingen vermelden. Dan mag je wel eens het geloof ziet op God, maar het geloof mag ook wel eens een blik slaan in de toekomst. Het geloof mag over de dood heen kijken. Geloof mag zien naar de mate des geloofs hoe God het ziet. Wat de wil en mening des geestes is. En dat is een gedurig, hè, dan verkeer je als een smekeling aan de troon van zijn genade. Dat is niet een gewone houding. Hoor. Ook bij Gods volk niet, nee. Zo smekelingachtig is de mens niet. Ook niet na ontvangen van nade. Ze worden door de geest des Heren bediend. En dan brengt de Heren ze weer op hun knieën aan zijn troon. Denk daar nou niet te lichtvaardig over. Want als God je verdoemt, dan is het niet meer mogelijk om de Heren toe te vallen. Die rijke man die heeft nog gewenst, nog één keer in de kerk, maar het kon niet meer. Het kon niet meer. Die heeft altijd over anderen geheerst. Hoog, hè? Hoog boven iedereen uitkijken. Hij wist alles, hij beheerste alles. Hij kon op alles een antwoord geven. Echt zielige mensen zijn dat. Want die zijn hem rijk en verrijkt, geen dingsgebrek. Die zijn hem geen raad verlegen. Maar nou bracht de Heere koning Joram in nood. Maar Elise zegt, wat heb ik met u te doen, man? Al die godsdienstige vragen. Ja, nou de nood op het hoogst is, nou wil je wel, hè? Nee, maar ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om Jozefats wil. En hij zeide, zo zegt de Heere, maak in dit dal vele grachten. In het verdere van dit woord, van dit hoofdstuk, komt openbaar dat er een wonder God zal geschieden. En dat zij de Moabieten zullen verslaan. En dat het door de straten van Edom, die watervloed, hè, dat... Unbelievable. Ja, de Heer mag te spreken, het is het. De gebieden staat er. Hoe kan er nou midden in de woestijn, kan er water ineens zijn? Zonder regen. U zult geen wind zien, u zult geen regen zien. Maar maak vele grachten. Maak in dit dal vele grachten. En als je dat nou geestelijk mag verstaan, gemeente. Heb je dan nog hoop voor je nageslacht? Omdat je uit dit woord Gods mag leven. Het lijkt er niet op, de omstandigheden die zeggen, die roepen, die brullen allemaal nee. Nee, het zal nooit gebeuren. De duivel, hè, die is daar de grote architect van. God kan niet, God wil niet, God. Hij wil en zal in nood zelf bij het naderen van de dood een volkomen uitkomst geven. Zo, er is nog zin in mee. En wel van de 13e zangvers van Psalm 68... Looft God in zijn gemeente al om de Heer die gij in het heiligdom als Israëls kroost moet naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's godgewijde top met Israëls achtbrevaderen. En wat er verder volgt in dat 13e zangvers van Psalm 68.
Thank you. nodig.
Daarom zegt Elisa ook in dit verband, breng mij een speelman. Dat is het avondmaal, er is de voorbereiding nodig. De Heere wil erom gebeden worden. Dan moet je eerst de Heere zoeken. Wie Gods volk weet dat is, want die worden geregeld tot de nood gedreven. Want als dat leven aan de ziel wijkt, ja, dan is dood en verderf het mijne. Maar gewoon missen dit. Nou. Ja, zoals mensen als die dokter Huigen. Ik vraag me eigenlijk wel af of er nog dominees zijn die dat kennen. Maar gewoon missen dit. Dat kun je natuurlijk wel zeggen. Maar vertel me er eens wat van. Dat worden de gemeenteleden niet meer gevraagd. Dominee, vertel me nou eens uit uw eigen leven hoe een ziel nou overgaat van het koninkrijk, de duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Het wordt helemaal niet meer gevraagd. Mensen zitten er ook niet meer om verlegen. Want als die dokter Huigen in dat stuk, dan zegt hij, ja, de Heere God kan ook mogelijk nee tegen ons zeggen. Mogelijk. Dus we zijn mogelijk verloren. Misschien. Maar we zijn niet mogelijk verloren, want de Heer heeft gezegd, ten dag als de daven eet, dan zult ge de dood sterven. Mogelijk verloren. Dit zijn de theologen die schrijven hun columns in het ED. Het is allemaal Baaldienst, hoor. Het is allemaal Baaldienst. Dat zijn demons. En die stappen met 7 mijlslaarzen over de absoluutheid van de val. Dan ben je mogelijk verloren. Maar een mens is absoluut verloren. En als je die absolute verlorenheid niet leert kennen, dan zal je nooit om genade verlegen zitten. Never, nooit niet. Dat lees je ook in dat stuk van Huigen. Die man die zit helemaal niet om genade verlegen, want het algemeen evangelie, dat is het ja van God voor hem. Daar komt helemaal geen toepassing bij zulke tovenaars aan te pas. Die zitten niet om de toepassing verlegen. Die plukken het ja van God uit het Bijbelblad. Die worden niet door de geest des Heren gedreven. Nee, die worden door de duivel gedicteerd. Dat zijn demons. En dat wordt allemaal reformatorisch genoemd in onze dagen. En omdat het evangelie er is, ja, dan zegt God ja tegen ons. Ze maken het gewoon allemaal algemeen. Ze zitten helemaal niet om de toepassing verlegen. Nee, natuurlijk niet. Als je professor dokter bent, hè, dan, net als de fariseeën. Wij zijn het. Maar ze waren het niet. Nee. Want die zeggen dat ze het zijn, die zijn het niet. Ja, goed verstaan. Gods volk die mag ook getuigen dat ze het in Christus zijn. Dat ze het in Christus zijn. Zij zijn het niet. Hij is het voor hen. Kijk. En die nou heel hun leven de dood moeten braken, net als Heman, die zijn het. Die zijn het. Want als je de dood moet braken, dan weet je ook van vervolging. Vanwege de haat der wereld. Je bent niet meer van deze wereld. Je bent niet welkom in. Nergens welkom. Alle refondeuren gaan voor je op slot. En dan zie ik die Rico Pasterkant en dan begint die clip. Je moet dat eens waarnemen, want dominees die zijn er natuurlijk veel te vroom voor. Dominee Kort, die bekijkt zo'n clip niet. Hè? Nou, die weet helemaal niet wat er in de refondeurwereld leeft. Ze weten er absoluut helemaal niks van. En dan ben je nou te benen uit de wereld gehad. En je weet er toch absoluut niks van. Waar je gemeenteleden in leven. Maar die Rico Pasterkant die is dan presentator bij een reformatorische televisiezender. Ja, je moet er van kotsen. Ja, dat noemen ze uitgelicht. Uitgelicht. Nou, het is allemaal oplichting. Opgelicht. Ja, dat is een reformatorische televisiezender. Ze zetten overal het woord reformatorisch boven. Reformatorisch fitnesscentrum. Ook al opgericht. Bestaat echt. Reformatorisch jij dat podium. Het is allemaal uit de hel. Het is allemaal hellespel. De duivel in de kaart spelen. Ja. En dan gaat die Rico Pasterkant komen op zijn fiets. En die gaat die schoffel van de SGP die gaat die interviewen. Dan gaan ze een uur voorbereiden. Echt allemaal van dat idiote gedoe. En dan gaat hij zijn eigen eerst in zo'n kapsalon. Gaat hij zijn eigen helemaal laten oppoetsen door zijn hoer. En allemaal zelf op zijn gezicht. Anders glimmen ze te veel. Nou mensen. God zal het in de brand steken, die vertoning. Dat is zodanig God verzoeken. Nog geen eens zoals Joram dat deed. Dat is wel zo God verzoeken. Om een volk te misleiden. En met al die helle spellen. Want het is allemaal entertainment. Het is puur entertainment. Het heeft niks meer met business te maken. Het is allemaal entertainment. Elisa zeide, breng mij een speelman.
Elisa speelde niet voor presentator op een of ander toneelpodium. Nou. Het was een profeet des Heren. Hij zat om de geest der profetie verlegen. Als opnieuw.
Opdat dat wereldse, hè, die bezetting met dat aardse gedoe, opdat dat is wijken mogen. Plaats komen. Johannes de Doper was zo'n speelman.
Ja,
Johannes de Doper was een speelman. Hij speelde niet altijd lieflijke klanken. Gij adderige broedsel, wie zal u ontvlieden de toekomende toren? Een speelman, speelman. Hij maakte plaats voor Christus. Hij was de wegbereider voor Christus. Als je de God als een speelman wordt geroepen,
dan moet je het orgel Gods bespelen. En dan zijn niet alle tonen lieflijk.
Nee.
Dan moet je alle registers uittrekken. En dat is geen evangelie naar de mens. Dat willen de mens van nature niet horen. Nee, er moet plaats voor gemaakt worden. Daarom moet je alle toetsen indrukken. Alle registers uittrekken.
Waarom zingen we voordat de dienst begint? Psalmen Davids. Voorbereiding. Opdat je harten bewerkt zou worden om de woorden des Heren te horen. Waarom hebben de engelen niet direct
de geboorte van Christus afgekondigd? Ze hebben gezongen ter ere Gods. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. Christus op aarde. Dat was al de verkondiging. Christus op aarde. In de mensen van het welbehagen. Wie waren de mensen van het welbehagen? De herders uit Efrata's velden. De wijze uit het oosten. Ja. Er was geen dominee bij. Er was geen dominee te vinden in de stal van Bethlehem.
Ere zij God in de hoogste hemelen. Dat ging gepaard met het hoogste Godverheerlijkende gezang. Een vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Heden geboren, de zaligmaker. Het welk is Christus de Heer. En gij zult hem vinden in doeken gebonden. In de stad Davids, Bethlehem, liggende in de krib. Breng mij een speelman om oog te krijgen voor dit kind in de krib. Breng mij een speelman opdat ik zou gaan met haast naar dat kindje. Om uit te roepen. Want voor dat gezang van de herders, wat hebben ze gezongen? Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Moet eerst een speelman. Ere zij God in de hoogste hemel. Vrede op aarde. Christus op aarde. In de mensen van het welbehagen. We hebben een speelman. Hè? De Heere roept al zijn geroepen knechten ook als een speelman. Dan spelen ze op de harp van Gods woord. Om die snaren, om die tonen voor te brengen. Niet alleen vertroostende tonen. Hè? Want het zwaard des geestes, dat is ook een instrument om het woord. Niet om het woord te bespelen, maar om door het woord bespeeld te worden.
Ja.
Ja, een speelman. Nou, David wist wat het was. Hij was bedreven op de harp. Maar die harp die kan ook verneindige geluiden voortbrengen. Ja, als ik nou op het podium van jij daar, en dan hoor je zo die jonge luider, hoor je dan een getuigenis geven. Dat is natuurlijk allemaal fake, dat zijn geen echte bekeringen hoor. En dan krijgen ze een applaus, dan zie je al dat het nep is. Dat doen dominees ook hoor, die ontvangen een applaus na de prediking. Ik heb er onlangs wat van gepubliceerd. En daar ontroven ze, dan kan je zien, heel die preek, dat was in dienst van de duivel. Want Herodes liet ook, nam ook applaus in ontvangst. En stemmen Gods en niet des mensen. En er werd van de wormen geweten. Breng mij een speelman. Opdat mijn hart bewerkt zou worden. Je moet dat goed verstaan, gemeente. Als je dit maar 1% vleeselijk verstaat, dan heb je niks gehoord. Nee, dan heb je niks gehoord. Elisa die verzocht dat door het geloof. Want hij wist, daar moet eerst een voorbereiding wezen. Daar moet eerst een wegbereiding wezen. Voor die geest der profetie. Hij beschikte daar niet over. Dat was eigenlijk een gebed tot God. Heere, zou gij uw raad eens willen openbaren? Voorbereiding. Geef mij een speelman. Breng mij een speelman. De eenzaamheid opzoeken. Om de Heere te zoeken.
De profeet Elia ging dwars door de woestijn naar de berg Horeb om de stem van zijn God te vernemen. De Heer was niet in de storm. Nee, de Heer was niet in het onweer. Kan wel, want de Heer sprak tot Job door het onweer. Maar de Heer was bij Elia, bij de berg Horeb, in het zuizen van een zachte stilte. Ja. Ja. Ging een voorbereiding aan vooraf. En toch door de woestijn. Nergens brandend zand en nergens wat. Nee. Gods volk kan nergens lafenis krijgen. He? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Voorbereiding, moet een voorbereiding. Moet er eerst iedereen weglopen. Nou, deze reden is hard, wie kan er zelf horen? Wilt gij er ook niet weggaan? Speelman. Voorbereiding. Toetsing. Beproeving. En dan komt het eruit. Bij Petrus. Heren, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Daar leven we van. Dat is geest en leven. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. En toen kwam de hand des Heren op Elisa. De hand des Heren. De kracht om te profeteren. Om te voorzeggen wat er geschieden zou. En dan zegt hij. Maak in dit dal vele grachten. Dat zij die bij God vandaan. Want hij zegt. Zo zegt de Heren. Zo zegt de Heren. Maak in dit dal vele grachten. De Heren maakte dat aan Elisa bekend. En Elisa gaf het door. Die raad des Heren. Dat is profeteren. Profeteren is ook preken. Dat noemen ze ook profeteren. Dat noemt Gods woord ook profeteren. He, maar profeteren is ook de toekomst voorspellen, niet als een waarzegger. Want die waarzegger van Endor, die waarzegster van Endor, die zei niet al zo zegt de Heer. Nou. He, die hadden het allemaal van de duivel. De duivel kan ook soms toekomstige dingen voorspellen. Maar Elise zegt hier, zo zegt de Heer. De Yahweh, de verbond Jehovah. Maak in dit dal vele grachten. Nou, dan sta je daar in de woestijn van het leven. Al je kinderen de wereld in. En zo zegt de Heer, maak in dit dal vele grachten. Ja. Dat zal toch wat wezen. Hè? Ben je nog in de verwachting van de geest van Pinksteren? Ben je nog in de verwachting van de geest van Pinksteren? Als alles nou afvalt, kerken afgevallen, allemaal afval, afval. In je eigen leven. De verzoekingen, die zijn zo groot in onze dagen. Omdat er zo weinig volk van God is. Jacob is zo dun geworden. Flinterdun. En dan klinkt het uit de mond des Heren. Maak in dit dal vele grachten. Want er zal een overvloedige regen komen. Wat ging eraan vooraf? Een wolkje als eens mans hand. Wat ging eraan vooraf? Elia, de profeet Elia, moest 7 keer zijn knieën buigen. En toen zag die jongeling een wolkje als eens mans hand. En toen ging Elia uit. Er zal een overvloedige, na zo'n lange droogte, er zal een overvloedige regen komen. Hij liep voor Agab uit naar Samaria. Kijk, dat zijn gebeden des geloofs. Want Elia had het geprofeteerd, er zal een grote regen komen. En er was nog niks van zichtbaar. Het leek er niet op. En dan moet hij alsnog zijn eigen voor de Heere vernederen, 7 maal. En dan geeft de Heer een wolkje als eens mans hand. Heb je het in je leven opgemerkt? Die wolkjes als eens mans hand. Van de overvloedige geestesuitstorting van de Heer. Want zo zegt de Heer, gij zult geen wind zien. Gij zult geen regen zien. Nochtans zal dit dan met water vervuld worden. Zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. En daartoe is dat licht in de ogen des Heren. Hij zal ook de molen, want er staat slecht, maar dat betekent het eigenlijk helemaal niet. Dat betekent licht. Gij in de ogen des Heren, hij zal ook de Moabieten in uw hand geven. Allemaal om Jozefats wil. Omdat hij naar de naam des Heren vraagt. Omdat hij naar de raad des Heren vraagt. En daarin erkent Jozefat ook de profeet Elisa. Jozefat werd daar In een moment des tijds op zijn plaats voor God gezet. Ja, de nood dringde. Er was geen andere uitweg. Maar de nood drijf je niet altijd de God uit. Hoor. Dat moet je echt zeggen.
Als je het nou van de nood verwacht, dan heb je ook een slechte raadgever. Ja? Nood leert bidden, ja, nood kan ook leren vloeken. Dat zal ik je vertellen. En dan gaat het verder. En toen de Moabieten hoorden dat de koningen opgetogen waren om tegen hem te strijden, zo werden zij samengeroepen van al degenen die daar gordel, dus die het zwaard konden dragen. En toen zagen zij, toen zij aan de grens stonden van Moab en Israël, dat het water tegenover rood gelijk bloed was. Ze zagen het water, dat kwam natuurlijk door de stralen van de zon. En dan zie je wel eens, als je op zo'n snelweg rijdt, dan denk je van, hé, daar is de snelweg nat. Dan glinst het en glimt dat al. En als je erbij komt, dan is het er niks aan de hand. En zo hebben wel vele woestijnreizigers zich verblijd in een oase. En dan werd alles glinsterend als water. Eindelijk een oase. En toen kwamen ze op de plaats en was niks. Nou, woestijn. Maar brandend zijn. En zo leidde God die Moabieten om de tuin. Dat doet de Heer dikwijls door de natuurlijke middelen. De zon scheen op het water en toen kleurde het water rood als bloed. Net als de avondzon. En zeiden dit is het bloed. De koningen hebben voorzeker zich met het zwaard verdorven. Ze hebben elkaar afgeslacht. Dat zeggen zij. En toen gingen ze, nu dan, aan de buit ga je Moabieten. En dan gingen ze, en dan gingen ze. En toen zag Israël en Juda, die zagen de Moabieten aankomen. En ze maakten zich op en sloegen de Moabieten. En zij vloden van hun aangezicht en ze kwamen in het land. Ook slaanden de Moabieten in hun eigen land, ze braken de steden af. En ja, dan gaat het allemaal verder. En ze versloegen de slingeraars. En die waren bedreven met slingers om hun vijand uit te schakelen. Die mochten ze overwinnen. En als de koning de Moabieten zag dat de strijd sterk was. Ja, die had ook zo'n kreti en een pleet, die 700 man. Die met het zwaard uitogen. Dat betekent die bedreven waren, geoefend waren in de krijg. En dan probeerden die door die gordel van Israëlitische en Judaese soldaten door te breken. En hij kwam bij het onderdeel van de koning van Edom. Maar zij konden er niet doorbreken. Nee, de Heer hield ze tegen. En toen nam hij zijn eerstgeborene zoon. Dat betekent dat hij zich terugtrok in zijn vesting. Er was een vesting in Moab. Daar trok hij zich terug. Hij sloot de poorten. En hij wist wel, dit is het einde, dit is het einde. En hij nam nog, hij wendde zich tot de Moloch. Hij nam zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem op als een brandoffer op de muur van die vesting. En toen kregen de Israëlieten zo'n walg van die koning. En daaruit werd een zeer grote toorn in Israël, omdat deze harde, onverzoenlijke koning der Moabieten tot deze, er staat, desperate en wrede daad gebracht hadden, dat ze eigenlijk de slag naar binnen kregen. Want als ze niet zo ver hadden gegaan, als ze hadden gegaan, had die koning waarschijnlijk zijn eerstgeboren zoon niet geofferd. Dat was een offerende duivel. De koning Manasse ook, hij offerde zijn kinderen aan de Moloch. Het wordt in onze dagen, gaat het ook door. Dat komt niet meer in dienst, want ze zijn allemaal zo politiek correct geworden, dat moet allemaal verzwegen worden in onze dagen. Dat gebeurt nog hoor. Kinderen worden geofferd aan de Moloch. Ja. Nou, dat zijn alle abortushuizen, dat is allemaal offeren aan de Moloch. En dan zie je Dijkgraaf, ja, die is nou niet meer in de Tweede Kamer. En van der Staaij zie je schaterlachen met Rutte. Terwijl de duizenden kinderen worden geofferd aan de Moloch. Dat zijn de verraders. En dan lopen alle reformatorische dominees achter hem. En als je geen lid van de SGP bent en je zwijgt erover, dan hol je er ook achteraan. Dan ben je ook een verrader. Want het is nou maar niet om het even hoor. Ja, je moet er maar veel voor bidden. Dat zijn de verraders. Dat zijn de verraders. Je moet maar veel voor de duivel bidden, bedoelen ze dan. Nou. Elise zegt, wat heb ik met u te doen? Referdones, wat heb ik met u te doen? Bid tot je afgoden. Houd synodevergaderingen. Dus allemaal zonder God, een religie zonder God. Dat zal ik je vertellen. Want ze ervaren niet het geweld der goddelozen. Ze kunnen dat allemaal nog zich permitteren in onze dagen. Hè? Om vergaderingen te beleggen. Om artikelen te schrijven in het TD. Allemaal politiek correcte artikelen bedoel ik dan. Waarmee het volk bedrogen wordt. Want het komt nooit tot de feiten. Het komt nooit tot de werkelijkheid. Al die preken in onze dagen komt nooit tot de werkelijkheid. Weet je wat daaraan ontbreekt? Die wegbereiding. Wat heb ik met u te doen? Joram, gij zoon van Achab. Ga tot uw afgoden. Bid tot je Moloch. Bid tot je gouden kalveren. En dat wordt niet opgelost hoor, bij Joram. Ja, ze mogen de strijd met Moab mogen ze winnen. Maar je leest niet dat koning Joram tot bekering komt. Dat hij zich bekeert op deze wonderen gods. Nee. Nogmaals, als gij een dwaas in een mortier stamt, hè, zijn dwaasheid zal van hem niet afwijken. Hoe is het nou met ons gesteld, gemeente? Laten we ons bestraffen door het woord? Komen we ermee aan Gods voeten terecht? O God, wees mij de zondaar genadig. Of haat je de tucht? Die de tucht haat, is onvernuftig. Dan ben je tot de hel bekwaam. Rijp voor de hel. Ja, dat zijn we van nature allemaal, maar als jij onder deze prediking verhardt, onder de prediking des woords verhardt, en je hoort het maar aan, we hebben het weer gehoord, nou mensen, dan zal ik maar eigenlijk tot de heidenen wenden. Ik hoorde nog van die oude vriend van Urk, die had die preek van Jesaja 55, verzenen alle geen dorstige, komt tot de water, had hij al een paar keer afgedraaid. En hij kon er een heel, die man is een demente man geworden, hij kon er een heel helder verslag van doen. Dat hoorde ik van een broeder. Nou, daar heb ik me eigenlijk toch grotelijks over verblijd. Dat er nog zijn die zich verheugen in het woord van onze God. En daaruit leven. Dat is hun leven. Maar je hoort het zo zelden. Nou ja, het zit hem ook niet in het vele. Want het minste van God is groot. Het wijze van God is wijzer dan de mensen. Het is weg in onze dagen. Het is niet weg. Maar men erkent het niet meer. Ze zijn Gods woord beter gaan verstaan. Hè? God kan mogelijk ook nee tegen ons zeggen. Nou mensen. Dat is nou de prediking van de duivel. Hè? Dan ben je als de paus. Ben je met Gods woord bezig. Ja, om die te verkrachten. Zo wordt Gods woord nou verkracht. Dan kunnen ze allemaal evolutionistische catechismusverklaringen schrijven. Voor de jeugd. Hè? Komt de evolutie, wordt daarin geïntroduceerd. Nou, God zal ze verdoemen, deze spotboeven. God zal ze verdoemen, als ze zich niet bekeren. Dat geldt ons allemaal op, denk ik goed om. Vrees je eigen niet boven die spotboeven. Boven die godgeleerde spotboeven. Want als je je eigen niet bekeert, je komt op dezelfde hoop. Of in dezelfde kuil. Denk er goed om. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Waarom zouden wij... Ja, toen nam hij zijn eerstgeborene zoon in plaats, die in plaats koning zou worden. Dat heb God gedaan in geestelijke zin. Hij nam zijn eerstgeborene zoon en hij heeft hem geofferd. Goden en welriekende reuk, tot een rantsoen voor velen. Dat gold natuurlijk hier niet. Dat was een offer aan de duivel, een offer aan de molen. Maar Christus heeft zichzelf laten offeren voor God. Golde een welriekende reuk als een drankoffer, als een dankoffer en als een brandoffer. Kus de zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat, wanneer het zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn zij, die in zijn wegen mogen wandelen, die naar zijn naam vragen, gedurig, ook in voorspoed. Ook in voorspoed. Mijn is het geld. Mijn is het goud. En het zilver. En het vee op 1000 bergen. En je kan nog geen gulden uitgeven tot Gods eer. Nog geen dollar uitgeven tot Gods eer. Ze weten het niet te besteden. Als de Heer het nou eens vervult. Hè? We brengen onze dagen maar door in zijn gedachten. Komt dat nooit eens op je af? We leven er als een beeld naar heen. Hè? Als een beeld heen. Ontzaglijk, ontzaglijk. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, mijn kind. En dan zal Hij het werk ook doen. Die mij vroeg zoeken zullen me vinden. Het was voor mij te laat, want ik had de Heer nooit vroeg gezocht. Hè? Toen heeft Hij mij nog gezocht, omdat het voor mij te laat was. Ja. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Want Hij heeft geen lust, God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin, dat ze zich zouden bekeren en leven. Om Jezus willen. Amen. Heere, Gij bezorgt uw knechten een speelman. Gij zendt ze uit als een speelman. Dat ze mogen spelen voor uw aangezicht. En dat is u aangenaam. Als ze uw volle raad verkondigen. Als ze het woord recht snijden. Zowel naar links als naar rechts. Wat heb ik met u te doen, Joram, gij goddeloze koning? Het is weg in onze dagen. Spreek ons van zachte dingen. Beschouw ons bedriegerijen. Word niet meer gesepareerd op scherp van de snede. En nochtans blijft uw woord tot in de eeuwigheid. Gij hebt uw 7 speelmannen. Gij hebt uw 4 smeden. Tot aan de volleinding der wereld. Heere, mocht Gij nog een grote slag slaan. Opdat die grachten gegraven mogen worden. Ziende op u. Omdat Gij het gezegd hebt. Graaf in dit dal vele grachten. En dan komt het water uit een kant. Van een kant waar we het nooit van verwacht hebben. Verheerlijk uw Heer, naam en eer. Stort uw geest uit op alle vlees. Opdat uw naam geëerd wordt. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, laten we nog tot slot zingen het 14e zangvers van Psalm 68. Uw God, o Israël, heeft de kracht. Door zijn bevel u toegebracht. O Gods, graag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt vergevrocht. Laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. En wat er verder volgt in dat 14e zangvers van Psalm 68.
Thank you.
heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren die mij zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.